Wist je dat er wereldwijd gemiddeld ongeveer 1,8 mensen per seconde sterven? Dat betekent dat er per minuut meer dan 100 mensen overlijden. Als we dit doorberekenen na een uur, komt dat op een verbazingwekkende 6480 sterfgevallen wereldwijd per uur. Laten we eens dichter bij huis kijken. In Nederland sterven er gemiddeld ongeveer 5 mensen per uur. Dit is de podcast Dood gaan we allemaal, want dood gaan we allemaal. En ik zit hier aan tafel met Ide en Aisha en mijn naam is Christian.
Ja, en ik ben Ide. Ik heb 9 jaar gevlogen en de laatste 6 jaar ben ik uitvaartverzorger van beroep. En zo heb ik ook Aisha leren kennen. En eerder had ik ook Chris leren kennen, Christian, mijn man, al bijna 14 jaar. En Aisha en ik hadden eigenlijk al meteen een klik. En zijn naast dat we zakelijk heel veel met elkaar hebben samengewerkt, vrienden geworden. En op een avond ontstond dit idee om met z'n drietjes in gesprek te gaan om samen een podcast op te nemen. En dit is dan onze allereerste aflevering en ik heb er ontzettend veel zin in.
Ja, ik ook. Mijn naam is Aisha en wat Ide net al aangaf, we zijn vrienden en collega's. En wij vinden het ontzettend belangrijk om die dood bespreekbaar te maken. Want families, weten we uit ervaring, hebben er ontzettend veel aan als het bekend is hoe een uitvaart eruit mag zien. Het is een onderdeel van een goed rouwproces. En natuurlijk niet het leukste onderwerp, maar het is wel onze missie om de dood gewoon bespreekbaar te maken. En ja, we willen jullie daar graag in meenemen.
Mooi. Ja, en wie ben ik? De man van, zullen velen zeggen. Ik ben de man van Ide, zoals Ide al aangaf. 14 jaar samen inmiddels. En eigenlijk de leek op het gebied van uitvaarten. Maar door de jaren heen wel heel veel geleerd, vragen gesteld en te weten gekomen over de dood. En alles daaromheen, dus de hele organisatie daarvan. Ik schuif dan ook aan deze tafel aan om wellicht de doodnormale vragen te stellen die veel luisteraars van deze podcast zullen hebben. Want in het dagelijks leven ben ik ook maar een doodgewoon mens en werk ik voor een groot techbedrijf. Aangezien dit natuurlijk de eerste aflevering is van Dood gaan we allemaal, de podcast, behoeft dit natuurlijk enige uitleg. Want in iedere podcast zullen we de uitvaart van een bekend persoon bespreken. Vandaag de uitvaart van Whitney Houston. Zullen we in de playlist een uitvaartnummer tot op het bot analyseren? Daarover later meer. En lichten we een thema uit zoals rouwvervoer, de koffietafel of deze week de voorbespreking. Maar daarnaast kunnen jullie, de luisteraars, ook meedoen, want iedere podcast behandelen we een luisteraarsvraag die via de Instagram-pagina van Ide ingezonden kan worden.
Ja.
Nou, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze intro en gaan we door naar de uitvaart.
Allereerst ga ik natuurlijk iets vertellen over wie Whitney Houston was. Dus voor ook de luisteraars die haar niet kennen of minder goed kennen, heb ik hier wat informatie. En dat is eigenlijk een beknopt levensverhaal. En we gaan het straks uitgebreid hebben over haar dood, afscheid en ook haar begrafenis. Whitney Elizabeth Houston werd geboren op 9 augustus 1963 in Newark, New Jersey. Ze groeide op in een muzikale familie. Haar moeder, Sissy Houston, was een gospelzangeres. En haar nichtjes Dionne en Dede Warwick waren ook bekende zangeressen. Whitney begon al op jonge leeftijd met zingen in de kerk. In 1985 bracht ze haar debuutalbum Whitney Houston uit, dat een groot succes werd met haar hits als Saving All My Love For You en How Will I Know. Houston's bekendste werk, en dat zal jullie niet verbazen, is het nummer van de Bodyguard, de film, waarin ze niet alleen maar acteerde, maar ook de soundtrack verzorgde. De iconische hit I Will Always Love You. En over dit nummer gaan we het straks nog uitgebreid hebben met elkaar. De soundtrack werd een van de best verkochte soundtracks aller tijden. En Whitney Houston een van de best verkopende artiesten ooit, met 220 miljoen verkochte platen wereldwijd. Ondanks haar professionele successen had Houston te maken met persoonlijke problemen, waaronder een moeilijk huwelijk met zanger Bobby Brown, met wie zij 1 dochter kreeg, Bobby Christina. Daarnaast waren er worstelingen met verslavingen. Deze problemen beïnvloedden haar carrière en gezondheid negatief. Whitney Houston overleed tragisch op zaterdag 11 februari 2012 op 48-jarige leeftijd in het Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.
911, what's your emergency?
Ja, je zou dat telefoontje toch maar gehad hebben en hebben gehoord dat het om Whitney Houston ging. En dan nog steeds kalm blijven en instructies geven. En wat een paniek, een verschrikking daar plaatsen.
Moet je hebben gevonden.
Ja, ja, precies.
Is het eigenlijk bekend wie haar hebben gevonden? Wie was de persoon? Want ik weet dat ze eigenlijk constant wel bodyguards bij haar in de buurt had. Maar wie is dan de persoon geweest die haar daadwerkelijk heeft gevonden?
Nou, volgens mij is dat haar personal assistant geweest. Op een gegeven moment had Whitney een paar dagen gefeest. Want ze was in Los Angeles voor de Grammys en ook voor het feest van Clive Davis die haar ontdekt heeft. Toen is ze op een gegeven moment, ja, eigenlijk wilde ze gaan slapen en gaan rusten, is ze in bad gegaan. En haar personal assistant is toen wat boodschapjes gaan halen. En haar bodyguard Ray, die altijd een kamer naast haar had, die was daar wel. Maar die heeft dus niet in de gaten gekregen dat zij in bad is gegaan en het noodlot heeft toegeslagen.
Ja. Ja. En dat blijkt ook nog haar broer te zijn, toch?
Ja, dat is haar broer inderdaad. Ja. En heeft zich natuurlijk heel erg schuldig gevonden, want dat was zijn taak om haar te beschermen. Maar niemand kon de bescherming geven. Want ik weet dat ze ooit een interview bij Diane Sawyer heeft gehad. En Diane vroeg aan haar, wie is je grootste duivel? En toen zei ze dus, dat ben ik zelf. Mm. Ik ben mijn grootste vriendin of mijn grootste vijand. En dat is eigenlijk heel tragisch. Niemand kon haar helpen.
Ja. Nee, want ik heb inderdaad gelezen, ook op het internet, dat er reanimatiepogingen zijn gedaan. Het hotelpersoneel, maar ook hulpdiensten stonden snel klaar. Maar het heeft niet zo mogen. Het heeft niet goed mogen uitpakken. Ze is overleden in het hotel. En wat ik ook wel heel bijzonder vond, is dat dit ook het hotel was waar in die avond, dus eigenlijk de vooravond van de Grammys. Hè?
En dat Awards. Dat gewoon doorgang heeft gevonden. Terwijl zoiets tragisch zich heeft afgespeeld.
Ja. Ja. En dat zij dus eigenlijk nog in het hotel aanwezig. Haar lichaam was nog in het hotel. Terwijl daar beneden gewoon werd gefeest en de Grammy Awards werden uitgereikt eigenlijk.
Ja.
De wereld in shock. Veel bekende mensen ook in shock. Hè. Ik heb wat dingen gelezen over wat citaten van verschillende bekende personen. Die op het internet hun steun hebben betuigd. En er was onder andere Aretha Franklin, dus een zangeres maar ook een petante van Whitney Houston.
Ja, want haar moeder, Sissy, was onder andere achtergrondzangeres van Elvis Presley en van Aretha Franklin. Dus zij kenden elkaar wel heel goed al.
Oh, dus eigenlijk is Whitney is opgegroeid met Aretha Franklin.
Ja.
Ja, en eigenlijk ook opgegroeid met de muziek.
Ja, ze is in de New Baptist Church van New York is opgegroeid.
Wauw. Ja, en Aretha Franklin schreef hierover op haar social media. Ik kan nu niet zeggen. Het is zo overdonderend en onvatbaar. Ik kon het niet geloven wat ik las toen ik het nieuws op televisie zag. Mijn hart is nu bij Sissy, dochter Bobby Chris, haar familie en Bobby.
Ja, verschrikkelijk ook.
Wat zou er gebeuren, hè? Dat je zo'n bericht krijgt.
Iemand die niet eerder dan jij hoort te sterven. Ik bedoel, Aretha is aanzienlijk ouder natuurlijk.
Ja, die volgorde klopt niet inderdaad. Nee. En het is eigenlijk heel bizar, want ze was natuurlijk verslaafd. Dat wist iedereen. Dus je weet dat eraan kan gaan komen. En toch is dat dan altijd zo'n shock. En gun je het natuurlijk ook niemand. Dus het is wel heel heftig dat het dan toch in één keer zo gebeurt.
Mm-hmm, ja.
Zeker in zo'n feestsetting. En ze was blij. En daar zat weer een contract getekend. Dat zou ze dan gaan uitvoeren met Clive Davis.
Eigenlijk ging het ging weer beter.
Ja, het ging beter
met
haar.
Eerder gewoon echt wel minder ging. En ik las ook over heel veel concerten die werden afgeblazen. Omdat haar conditie echt niet was niet best.
Nee.
Haar stem was niet optimaal. Dus het ging eigenlijk een hele lange tijd niet goed. En het leek erop dat het succes weer gewoon daar was. En dat heeft dus niet mogen baten. Dat is heel verdrietig.
Ja.
Zeker. En de lijkschouwer heeft ook geconstateerd dat er dus echt wel ook harddrugs in haar lichaam is gevonden. Dus het ging beter.
Ja.
Alleen L.A. is een plek waar je eigenlijk als verslaafde niet moet komen. Want de verleidingen liggen op de loer.
Ja.
En dat ze kunnen wel traceren. Dus dat er in de dagen voorafgaand aan haar overlijden heeft ze dus echt wel drugs gebruikt wat mensen niet wisten. En dat heeft haar wel, die combinatie, die cocktail heeft er wel voor gezorgd dat ze buiten bewustzijn in het water is gekomen.
Ja, want dat is wat er is gebeurd. Zaterdag is ze overleden. Zondag is haar lichaam overgebracht voor autopsie. In Nederland noemen we het ook wel obductie. Waarbij inderdaad een grondig onderzoek heeft plaatsgevonden door een arts, of ook wel patholoog genoemd. Die heeft gekeken naar de conditie van het lichaam, maar ook vooral naar de ingewanden. En inderdaad, wat je zegt, is daar dus uitgebleken dat er heel veel dingen niet helemaal goed waren in haar lichaam. En dat ervoor heeft gezorgd dat ze toch tragisch tot haar eind is gekomen.
Ja. Ja, wat je net ook al zegt, er zijn verschillende theorieën. Ik heb wat gezien van een lijkschouwer die zijn eigen conclusie heeft getrokken. Waaronder een levenvervetting, wat vaak voorkomt bij mensen die te veel alcohol drinken. Haar hart die kleiner was, wat duidt op een cocaïnegebruik. En haar longen ook in een bepaalde conditie wat rokers hebben. Maar ja, ze rookte dus ook crack, ze ook wel ontkende. En ze nam ook een aantal medicijnen, waaronder Xanax en van die kalmeringsmedicijnen.
Ja.
Wat heel raar, eigenlijk tegenstrijdig is, want cocaïne pept je juist op de upper. En je gaat down. Dus die cocktail combinatie. En zij had ook 8 verschillende soorten medicijnen van 5 verschillende artsen. Dus weet je, dat is natuurlijk ook, dat doe je omdat je dus eronder uit wil komen. Dat valt op als je dat bij 1 arts doet. Dus alles bij elkaar heeft er gewoon voor gezorgd dat zij, de theorie die ik aannemelijk vind, is dat zij in het water is geklapt. Ja. Het water was veel te heet, dat heeft zij niet meer gevoeld vanwege, ze was er gewoon niet meer bij. Haar lichaam heeft er wel op gereageerd. En ze is in dat hete water voorover geklapt en eigenlijk buiten bewustzijn gekomen.
Ja.
Ze heeft dan waarschijnlijk ook niet heel veel meer gevoeld.
Nee.
Dus dat is misschien wel gunstig.
En dus verdronken eigenlijk in dat...
Ja, ze was buiten bewustzijn in het water inderdaad. Ja.
Ja, wat ik heel verdrietig vond om te lezen, was haar dochter was in hetzelfde hotel aanwezig en mocht dus niet naar de kamer.
Ja, haar moeder.
Lag.
Ja.
Dus die werd buiten die kamer gehouden.
Ja,
ja, afschuwelijk. Hè? Het zou je toch gebeuren.
Ja, dat meisje heeft al zoveel meegemaakt. Hè? Want ze had eigenlijk 2 verslaafde ouders.
Ja.
En ook al hebben zij allebei... Ik heb Bobby Brown een keer horen zeggen... Ja, ze heeft er niks van meegekregen, want ze was bij nannies. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè?
Nee.
Een kind wat van verslaafde ouders is, krijgt er altijd wat van mee.
Ja.
Dus die meid heeft al heel wat meegemaakt. En uiteindelijk zelf ook verslaafd geraakt.
Inderdaad. We weten allemaal hoe dat min of meer soort geëindigd.
Zullen we het straks nog eventjes over gaan hebben inderdaad. Hè? Dus na de obductie werd het lichaam dus vrijgegeven. Maandag 13 februari is het lichaam in geprepareerd. Hè? Dus wat ze doen is het lichaam dan balsemen. Zodat het lichaam ook naar een andere plek gebracht kan worden. In dit geval hebben de nabestaanden gekozen dat ze vanuit L.A. weer terug zou komen naar huis. Met een private jet is ze overgevlogen naar New Jersey. En wat veel mensen niet weten is dat in Nederland balseming in zekere zin ook is toegestaan. Het gebeurt op een andere manier dan in Amerika. Maar in Nederland wordt een lichaam ook kan geconserveerd worden. Dus wat ze doen met balseming is dat het lichaam natuurlijk voor een dag of 10 wordt geconserveerd. Waardoor het langer goed blijft, langer mooi blijft. En je hebt dus niks te maken met een koeling. Dus dat is wel een heel groot voordeel van het lichaam balsemen. Is dus bij Whitney ook gebeurd. En zij is dus overgevlogen. En in een uitvaartcentrum aangekomen waar ze 5 dagen lag opgebaard. In Martin Luther King Jr. Boulevard in Newark. En vond ik ook wel heel ook wel weer typisch om te lezen. En ook wel heel begrijpelijk is dat er dus 24/7 iemand bij haar in de buurt was, dat er constant beveiliging was in het uitvaartcentrum om haar lichaam eigenlijk ook te beschermen.
Ja, en ook bescherming tegen foto's maken, wat helaas dus niet gelukt is. Hè. Er is ook nog een heel rel geweest met de beschuldiging naar het hoofd van een funeral home die het stevig ontkende van ik heb hier niks mee te maken, mijn personeel ook niet.
Klopt.
En wat ik ook wel bijzonder vond, is hoe zij gekleed was.
Wat heb je daarover te vertellen?
De kleur paars die dan terugkwam in een paars gewaad. Wat ook het gospelkoor had. Maar ook de bloemen paars met wit.
Ja.
En ze had voor $500.000 aan sieraden.
Ja, dan kun je wel voorstellen dat daar ook 24/7 security bij moet zijn.
Precies, ja. Dus dat moest gewoon beschermd en bewaakt worden.
En ook wel mooi dat die kleur paars, toen in 1992 Whitney Houston en Bobby Brown in het huwelijksbootje stapten, dat werden alle gasten ook gevraagd om in het paars naar de bruiloft te komen. En het grappige was dat Whitney er toch niet voor koos om in een paarse jurk te komen, maar gewoon in het wit. Maar ze lag inderdaad wel mooi opgebaard in die paarse jurk. In haar kist. En die foto's zijn ook nog steeds terug te vinden.
Ja, ja.
Als je googelt, is dat nog steeds te vinden.
Ja, want volgens mij was er een bedrag van $500,000 geboden.
$500,000 inderdaad. Is er neergeteld. En dus nu is eigenlijk nog de vraag, wie heeft die foto gemaakt? Hè? Is het inderdaad iemand van het uitvaartcentrum geweest? Of is het toch iemand geweest die op die vrijdag, want de vrijdag was de condoleance, de waken, in het uitvaartcentrum. En daar konden inderdaad de familieleden en ook de directe naasten haar een laatste groet brengen. Ja, ja, wie is die persoon geweest?
Nou, volgens de funeral home director weet zij wie het is geweest. En dat het de tijd zal nog wel komen voordat ze dat naar buiten gaat brengen. En het is eigenlijk een heel simpel rekensommetje wie het geweest kunnen zijn.
Ja.
Dus ja, schandalig eigenlijk natuurlijk, hè.
Ik heb ook nog wel een leuk weetje gevonden over degene die de uitvaart heeft georganiseerd. Is dat de funeral home director of de, geen idee, de uitvaartregisseur? Maar die werd geleid door Carolyn Wickham, die bekend staat om haar professionele en persoonlijke benadering. Nu denk ik dat heel veel uitvaartondernemers dat zullen zeggen. Maar het grappige is dus dat zij op 5 januari is geboren, net als ik.
Mooie dag.
Oh.
En ook een steenbok is,
yes,
net als jij. Want
ja,
wij zijn allebei
steenbokken.
En zij heeft ook onder andere de uitvaart van veel prominente, meer dan 6000 uitvaarten al georganiseerd in, tijdens haar loopbaan. En ook die van Bobby Christina uiteindelijk.
Oh, wow.
Maar ik vond het een grappig weetje, omdat ook een steenbok, zelfde geboortedatum.
Ja. Oh, wat leuk. Ja.
En ook misschien ook een bekende van de familie. Dat net bijvoorbeeld het uitvaartcentrum waar zij lag opgebaard. Was ook, werd ook weer gerund door een partij die inderdaad heel bekend zijn met de familie Houston. Dus wellicht.
Ja, zij heeft ook de uitvaart van de vader van.
Ah, kijk.
Ja, en New York zal, ik weet niet of het een grote plaats is, maar ik denk dat zeker als je uit die gemeenschap komt, dan ken je elkaar wel.
Ja. Ja, en ik heb nog een aantal berichten hier van een aantal bekende personen die dus hun steun hebben betuigd. En ik wil daar eigenlijk even 2 voordragen, die vond ik wel heel mooi. Mariah Carey, niet geheel een onbekende. En ook een prachtig nummer heeft ze gezongen, toch? Met Whitney Houston.
Ja, Disney soundtrack, There Can Be Miracles. So,
dat is een Disney
When You Believe. Toch? When You Believe.
Zij schreef op haar social media: mijn hart is gebroken en ik ben in tranen door de tragische dood van mijn vriendin, Whitney Houston. Innige deelneming aan Whitney's familie en haar miljoenen fans over de hele wereld. We zullen haar nooit vergeten als één van de mooiste stemmen op aarde. Dolly Parton, gaan we het straks ook nog even over hebben. Zangeres, zij schrijft: mijn hart is samen met dat van vele miljoenen anderen gebroken door de dood van Whitney Houston. Ik zal haar altijd dankbaar zijn en bewondering hebben voor wat ze deed met mijn lied, I Will Always Love You. En ik wil ook uit de grond van mijn hart zeggen, Whitney, ik zal altijd van je houden. We zullen je missen.
Oh, die komt wel even binnen. Ik heb tot nu toe steeds wel gehad, als ik informatie over Whitney ging zoeken, dan dat raakt dat je zo. Je ziet gewoon met tranen in je ogen. Dat is, ik heb die vrouw natuurlijk nog nooit ontmoet. Nee. Maar we zijn toch allemaal met haar opgegroeid. En
zeker.
We kennen ook, ja.
En hoe bijzonder is het ook, hè? Want ik bedoel, wij zijn hier met een podcast begonnen en ook nog zoeken van oké, wat werkt, wat willen mensen horen, wat vinden we zelf fijn. En dat we dus eigenlijk ieder voor zich ook op onderzoek zijn uitgegaan de afgelopen periode. Wie was Whitney, maar hoe was haar uitvaart? En dat je eigenlijk ook het gevoel hebt, en ik spreek voor mezelf, dat ik het gevoel heb gekregen dat ik Whitney een klein beetje beter heb leren kennen.
En door... of er een beetje bij was ook.
Precies, ja. En dat het eigenlijk daardoor nog tragischer is, hè? Dat ze zo jong is weggevallen.
Laten we even naar de uitvaart gaan. Want anders, we kunnen hier de hele dag over praten. En er zijn natuurlijk prachtige documentaires ook te zien op allerlei verschillende...
Wat wij overigens hebben gedaan de afgelopen dagen. Hè, we hebben
veel gekeken.
Goed ingelezen, maar ook echt die beelden teruggekeken. Want ook voor de luisteraars, de uitvaart waar we het nu over gaan hebben, is ook terug te kijken via YouTube. Een 4 uur durende ceremonie. Waar we het inderdaad...
4 uur?
Ja.
4 uur lang.
Heb je al eens een uitvaart van 4 uur georganiseerd?
Nee. Ik vraag me ook af of dat... Ja, dit is ook veel te lang. Waarom zou je 4 uur lang bij een uitvaart willen zitten? Je moet misschien ook er ergens een soort grens stellen en ook mensen beschermen. Nabestaanden, maar ook de genodigden. Van ja, wie zit er op de wacht om 4 uur lang ergens te zitten en te luisteren?
Ja, wat duurt een gemiddelde mis dan? Die duurt er ook niet korter dan 2 uur?
Ja.
En volgens mij, ze wilden gewoon echt die artiesten moesten gewoon er zijn. Die speech van Kevin Costner duurde ook 10
klopt.
Minuten.
Nee, ze namen allemaal de ruimte. Ik las ook inderdaad dat er gewoon speeches waren van een half uur.
Oh.
Dat mensen namen gewoon alle tijd en de ruimte was er. Want dat is wel goed om even te vertellen dat de ceremonie was op zaterdag. En de daadwerkelijke begrafenis een dag later. Dus er was ook voldoende tijd om die ceremonie te laten plaatsvinden. Maar toch vind ik wel, dat is zo'n funeral planner, dat je toch ook een beetje moet kijken, oké, wat houden mensen vol?
Ja, het had de helft korter gekund waarschijnlijk. Hey, als we gaan kijken naar de aanwezigen, wat valt jullie daarin op?
Ja, 1500 aanwezigen en ze beschreven dat het een in besloten kring werd. Nou, 1500 mensen.
Ik dacht wel later van 1500 genodigen op een hoeveel miljoen fans. Dus denk er zijn inderdaad, het zijn alsnog een hele hoop mensen. Ik bedoel,
ik krijg zo
mensen samen. Dat is ook typisch, ja. Zo eenzaam. Ja. Ja, en ze noemen het ook niet een uitvaart of een afscheidsceremonie. Ze noemen het een homecoming. Ja, dus Whitney is eigenlijk thuisgekomen.
Thuis bij God, zoals zij dat beleven. Ja, dat zei haar moeder ook. Ze is back to her creator.
Creator, ja.
Want het geloof was zo belangrijk voor haar, inderdaad. Jesus loves me.
Ja.
En dat vind ik ook zo tegenstrijdig. Want hoe kun je aan de ene kant zo verwoestend bezig zijn voor jezelf, maar ook voor anderen, met echt de meest bizarre harddrugs die je kan bedenken, en tegelijkertijd zo van God houden en Jezus houden en de Bijbel nodig hebben en de Bijbel ook toepassen en pastoren laten komen. En dat rijmt voor mij niet. Ik
vind dat zie je toch wel vaak, dat ze dan een soort van als laatste redmiddel nog heel erg daar naartoe grijpen om hopelijk misschien toch nog die kracht eruit te halen. En dan is de drugs of het duiveltje toch sterk.
Ja, en kan het ook een soort angst zijn inderdaad. Dat je weet ergens, ik doe iets wat niet goed is. Maar ik probeer het voor mezelf dan goed te krijgen door me aan het geloof te klampen. Of zo.
Ja, een soort balans voor jezelf te creëren ook. Maar volgens mij was het wel zo dat ze dat altijd wel had, hoor. Ik weet niet of ze later aan het einde van haar leven wat meer naar het geloof toe trok. Ik weet niet of jullie daar wat over hebben teruggevonden, maar in mijn beleving heeft ze dat eigenlijk altijd vanaf kinds af aan al gehad.
Dat ze natuurlijk daarin is opgegroeid.
Ja,
het geloof is ontzettend belangrijk. Ja, en dat was natuurlijk omdat ze vanaf jongs af aan eigenlijk al onderdeel was van een hele hechte gemeenschap. Hè. Dus ook de kerk stond heel erg centraal. Er werd gezongen, maar er werd ook gebeden. En wat wel mooi is dat ook de homecoming, dat het werd geleid ook door een pastoor, door een bekende ook van de familie. Dus er was ruimte, er was veel ruimte voor geloof, religie en ook geestelijke muziek.
Ja.
Gospelmuziek.
Ja, dat vind ik natuurlijk. Ik ben werkzaam in de uitvaartbranche met live muziek. Dus ik vind dat er live muziek aanwezig was natuurlijk super waardevol. En dit had in deze uitvaart ook niet anders gekund. Maar als je dan ook zit te luisteren naar Cici Winans of Alicia Keys, de Stevie Wonder die er allemaal opgetreden.
Live hebben gezongen.
Ja.
Ja, en dan te bedenken dat er daarnaast ook nog een Oprah Winfrey en Mariah Carey, JC, Beyoncé, Elton John in een zaal zitten.
Ja.
In de kerk aanwezig zijn. Natuurlijk, dat is wel waanzinnig, hoor.
Maar wat kostte nu die uitvaart? Want ik kan me voorstellen, iemand die, met 1500 gasten, zoveel security. Misschien kan jij daar iets meer over vertellen. Wat zou zo'n uitvaart ongeveer kosten als je dat zou moeten organiseren?
Ja, ik ben er even ingedoken. En alleen al deze kist, want dat is even goed om te benoemen. Voor de mensen die de kist nog niet gezien hebben, ik ga zeker op Google even kijken. Het is een prachtige kist. Ik vond hem echt wel super exclusief. Ik zie hem niet heel snel hier in Nederland bij een Nederlandse uitvaart voorbij komen.
Ja. Goud was hier.
Heel American. Het is inderdaad een
brons verguld.
Ja, inderdaad brons verguld met 24 karaats goud. En de kist kan zomaar $20,000 à $30,000 kosten. Dus dat is niet een misselijk model. Nee, het is een. En wat de familie daarover vertelde in een interview is dat deze kist ook symbool staat, of stond, voor haar status en het respect dat zij genoot. Nou, dat was wel overduidelijk. Ik vond het prachtig om te zien hoe zij op de schouders de kerk in en uit werd gedragen. Dat vind ik sowieso heel mooi. Als je een uitvaartceremonie hebt op een locatie en er wordt gedragen op de schouders, is het is natuurlijk prachtig, een prachtig.
Meest respectvolle eigenlijk, hè?
Wel.
Ja, vind
mooi.
Ik ook. Ja.
Wat ik dan daarentegen, dan kom ik zo even bij de kosten terug, maar wat ik dan weer zo jammer vind, heb je zo'n prachtig mooie kist. Nou, laat dit $30,000 hebben gekost. Komt hij op een schaarwagentje te staan. Een schaarwagentje voorin in die prachtige kerk met allemaal gospel erbij en live muziek. En alles klopte, de bloemen, alles klopte. En er wordt kist op een schaarwagentje gezet. En dat is eigenlijk een wagentje waar je normaal gesproken de kist mee wordt gereden van A naar B. Dat was het podium eigenlijk waar de kist op stond.
Maar die rokken ze toch ook wel eens af? Of was het nu
maar die wielen waren.
Nee, de wielen waren zichtbaar.
En die waren echt foei lelijk. Ja,
als je hem al afrokte, is het wel ietsje stijlvoller.
Ja.
Maar ja, je kan ook kiezen voor een paar mooie schragen of zo. En desnoods een paar van die mooie plexiglas schragen waar de kist dan op staat. En het lijkt ook nog alsof de kist zweeft. Ja. Ik vind, dan komt de kist eigenlijk zoveel meer tot zijn recht.
Ja, want nu word je afgeleid door die wielen. Tenminste,
eigenlijk
ik wel.
Ja, dat is eerst wat ik naar kijk.
Ja,
die wielen. En alles klopt, hè. Het hele plaatje met die bloemen links en rechts. En een heel groot bloemstuk erbij. Die gouden kist en dan daarachter de spreker. Dat was de kist, hè, die $30,000. Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel kosten gemaakt. Hè. Wat de exacte kosten zijn, is en blijft een beetje een schatting. Maar als je kijkt naar decoratie van de ruimte, de muzikale optredens en techniek, de beveiliging, niet te vergeten de livestream die wereldwijd ging. Hè, want mensen van over de hele wereld konden live de uitvaart bijwonen, meekijken. Ik zag zelfs iets op Times Square in New York, waar dus dat ook op werd afgespeeld, live werd afgespeeld, waar honderden duizenden, misschien wel tienduizenden mensen stonden te kijken. Ik heb het opgezomd en ik kwam op het totaalbedrag tussen de $100,000 of $140,000 voor deze afscheidsceremonie.
Valt me nog mee.
Ja, valt mij ook mee.
Ik ook wel, hè?
Ja. Ik denk overigens niet dat de betalers voor de locatie en dat de artiesten ook geen geld hebben gevraagd. Maar dat weet ik niet zeker. Misschien
nee,
ook wel.
Nee, weet ik niet. Nee.
Nou, we gaan deze afsluiten. Mogen haar ziel rusten in vrede. En we gaan door naar de playlist.
Dit nummer is bij iedereen bekend als het kippenvelnummer waar je gewoon hele mooie herinneringen aan hebt. Maar ook hele droevige herinneringen aan
tranen
kan hebben.
Mm-hmm.
Tranen in je ogen. Steeds opnieuw.
Ja.
Na al die jaren. En wat ik heel bijzonder aan het nummer vond is dat de dienst hiermee afgesloten werd. En
ja.
Dat moment dat de kist werd geschouderd. En dan zie je die vrouw, Sissy, gewoon achter de kist van haar dochter aanlopen. En dan hoor je die stem van haar. Nou, ik kan me niet voorstellen wat die mensen hebben gevoeld die daar hebben gezeten.
Oei, oei, oei.
Ja, en...
Het is wel heel... De perfecte afsluiting van zo'n homecoming. Toch?
Ja, het kon ook eigenlijk niet anders dan dat nummer zijn. Ja.
Je zag ook op die beelden dat ze dat haar hand op de kist legt. En de hele familie erbij om haar te troosten. Dat was heel aangrijpend.
Heel aangrijpend, ja. En... Nou ja, toen ik het nummer voor het eerst hoorde, wist ik op dat moment niet dat het niet haar eigen nummer was. Maar natuurlijk onze grote blonde vriendin van Dolly Parton heeft het nummer geschreven.
Ja.
In 1973, 1974 uitgebracht voor een hele leuke soort. Is het een comedy? The Little Whorehouse of Texas. Leuke titel ook.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Ja, en, ja. En ook diverse artiesten die het gecoverd hebben. Wat ook een leuk detail is dat Elvis Presley het gezongen heeft voor Priscilla toen ze gingen scheiden. Hoe dramatisch wil je het hebben? Hij was helemaal fan van het nummer. Maar ook Lee en Rhymes. Er is een house versie van gemaakt. Er zijn een aantal artiesten die het gezongen hebben. En,
en Dolly heeft meer verdiend aan de versie van Whitney dan aan haar eigen versie natuurlijk.
Denk je dat ze ook wel zo'n beetje achter die oortjes heeft gekrabbeld van oké, wat die vrouw nu doet met mijn nummer, dat is mij niet gelukt. Want het is natuurlijk, niemand kan haar overtreffen. Niemand overtreft Whitney.
Nee, qua succes van het nummer niet. Maar ik denk dat ze er geen minuut om wakker om heeft gelegen. Want zij verdient alle royalties.
Ja.
Dus ze blijft in treuren blijft ze van dit nummer profiteren.
Yes.
Wat Mariah Carey natuurlijk ook heeft gedaan met haar kerstnummers.
Ja, tuurlijk.
En,
nummer.
Ja, dat zal haar denk ik niet heel erg...
Ja, waar gaat het nummer over eigenlijk? Wat zegt het nummer? I Will Always Love You.
Nou ja, waar ik aan denk is dat je afscheid neemt van iemand die je toch altijd in je hart hebt. Want Dolly heeft het geschreven voor haar zakenpartner, omdat ze dus solo ging.
Mm-hmm.
En dat staat los van de liefde die je voor iemand voelt. Zo kijk ik naar haar. Ik weet niet hoe jullie dat zien.
Ja, het mooie aan dit nummer is ook dat het eigenlijk voor heel veel verschillende gelegenheden... Je hoort het op bruiloften, je hoort het op uitvaart. Ik weet niet of je het vaak op uitvaarten hoort.
Zeker.
Daar komen we misschien zo nog even bij. Maar dat het eigenlijk zo'n... Ja, hoe moet je dat zeggen? Flexibel nummer is dat je op heel veel momenten en belangrijke gebeurtenissen kan inzetten. En prachtig.
Heel mooi, heel mooi. Wat je zegt, je kan het heel goed bij een bruiloft ook terug laten horen. Want net voor de luisteraars die dus de beelden niet zien, die als je in de studio had gezeten, had je gezien dat wij, dat Chris en ik naar elkaar ook het gebaar maakten van I Will Always Love You. Het is natuurlijk ook een nummer wat onze, wat ook wel iets over onze liefde vertelt, maar ook voor ons, naar onze Aisha, onze vriendschap en de liefde naar jou. Dus het is een nummer inderdaad wat toepasselijk is op heel veel momenten van het leven. Ja. En bij uitvaarten absoluut. En ik kom het nummer met regelmaat tegen. Ook wel eens instrumentaal bijvoorbeeld. De melodie van I Will Always Love You is natuurlijk ook een hele bekende melodie. Maar ook het gezongen nummer door Whitney.
Ja. Kom je hem ook wel eens tegen van Dolly?
Nee.
Nee, het is echt...
Ik heb nog nooit bij een uitvaart gehoord. Nee. Het is toch echt wel Whitney Houston. Ik denk dat heel veel mensen ook gewoon helemaal geen idee hebben dat het een nummer is van Dolly Parton.
Nee, daar ben ik pas jaren later achtergekomen. En het leuke ervan is dat eigenlijk... dit is natuurlijk het soundtrack nummer van The Bodyguard. En eigenlijk was een ander nummer was de bedoeling om dat als soundtrack te hebben. Maar Kevin zei in zijn hele lange speech op de uitvaart... Ja, dat nummer was al voor een andere film gebruikt. Dus dat had nooit zo'n impact... Als dit nummer, dus dat hebben ze perfect gekozen.
Ja, slimme keken, want Bodyguard was natuurlijk een mega groot succes. Maar het nummer heeft ook 14 weken op de nummer 1 in de Billboard Hot 100 gestaan. En werd een wereldwijde hit. Dus en daarnaast meerdere prijzen gewonnen, waaronder ook een Grammy Award voor Record of the Year. Dus het nummer heeft het gewoon fantastisch goed gedaan.
We zijn nog eens bij een tribute geweest van een tribute aan, denk ik dat je het zegt. Aan Whitney Houston door Glennis Grace. Ja. In de Ziggo Dome, weet je dat nog?
Klopt.
Die kwam natuurlijk wel met haar stemgeluid heel dicht in de buurt van Whitney. Ja. En dat was eigenlijk wereldwijd ook nog niet veel eerder gezien en gehoord. Dus, maar ja, Glennis Grace, dat is inmiddels een beetje gecanceld. Maar, ja.
Volgens mij is ze wel weer upcoming.
Ja, precies. Ja. Nou, ik vind haar... Ja,
ze blijft gewoon goed.
Ze is supergoed, super getalenteerd.
Ook een fantastische stem. Ja. Ja. Ik denk dat ze wel een beetje in de buurt komt van Whitney.
Ja. Wie anders kan Whitney imiteren dan Glennis? Ik ken ze niet, hoor.
Nee. Jennifer Hudson. Of goede zangeressen, maar...
Jennifer Hudson. Elske de Waal komt ook heel dichtbij.
Ja, precies. Ja. En wat doen we met het nummer? Gaan we het ook in onze eigen uitvaartplaylist zetten?
Dat is de vraag, ja. Iedere podcast gaan we natuurlijk een nummer analyseren, zoals we net hebben gedaan. En dan gaan we ook het rondje maken. Dus ik begin bij jou, Aisha. Zou jij hem op je eigen uitvaart op de playlist willen?
Ja. Ja, absoluut. En ook echt wel de versie van Whitney Houston. Hoe graag ik ook Dolly zie. Ik vind deze versie wel echt het allermooiste. Ja. Vooral die opbouw. Ze begint zo fragiel. En dan, baf, wat we net ook hebben gehoord. Nou, dan.
Mooi.
Pak je zak.
Dan heb je de zaal. Dan heb je ze. Ja, en is het dan ook, voor ik zelf antwoord geef op die vraag, een beetje benieuwd, Aisha, is het dan ook een nummer wat echt onderdeel is van de ceremonie? He, dus het is echt een van de muziekstukken die we gaan luisteren na de speeches. Want ja, je hebt toch wel een beperkt aantal nummers.
Nee hoor, mijn uitvaart mag heel lang duren. Nee, ik wil echt...
4 uur.
Nou, dat wordt misschien een beetje too much. Maar ik wil eigenlijk heel veel verschillende soorten muziek hebben. Ik wil salsa, ik wil een Hollandse hoempapa, slager. De winter van Vivaldi. En dit valt er ook onder. Mag allemaal een soort uitvaartconcert eigenlijk.
Ja, live. Of echt,
we gaan het zo hebben over de voorbespreking en de muzikale voorbespreking. Ja, dus laten we vooral even kijken. Nemen we hem mee op de playlist?
Nou, ik wil hem zeker op mijn playlist. Want de playlist kan ook prima na afloop van het officiële gedeelte van mijn afscheidsceremonie. Dus dat we daar muziek doen en dan ook tijdens de borrel. Dus ik ben er nog niet... Hij gaat sowieso op mijn playlist. Ik weet nog niet op welk moment ik hem ga laten. Of ik ga niet besluiten, Chris. Dat moet jij maar doen tegen die tijd. Maar er zal op een zeker moment zeker een nummer voorbij komen van Whitney Houston.
Ja. Ja. Nou, daar sluit ik me bij aan. Ik weet niet of I Will Always Love You op mijn uitvaart komt. Maar absoluut een nummer. Want ze heeft natuurlijk een prachtig oeuvre. En er zijn misschien nog wel nummers die ik mooier vind.
Welke dan?
I Have Nothing.
Ja, die... Oh.
Prachtig, ja. Ja. Dus misschien die. Ja. Maar we gaan hiermee door naar het volgende thema, namelijk de voorbespreking.
Ja, ik was. We zijn natuurlijk bij elkaar gekomen om te kijken: oké, wat gaan we dan in zo'n eerste podcast-aflevering bespreken? En ik denk dat het eigenlijk allemaal toch wel begint bij die voorbespreking, want dat is vaak het eerste contactmoment. Met tussen mij en een toekomstige nabestaande. Hè? Want ik kom best wel met grote regelmaat bij mensen over de vloer. waar dan bijvoorbeeld iemand heel ernstig ziek is of op leeftijd is. Dus ik ontmoet heel veel mensen bij leven die weten dat ze binnenkort gaan overlijden. Mensen zijn met een ziekte, maar dit kan ook iemand zijn die gewoon nog springlevend en gezond is en gewoon eigenlijk al zijn of haar uitvaartwensen in kaart wil brengen.
Je werd gisteren nog gebeld door iemand van 24 die nog springlevend...
Gisteren inderdaad gebeld door een jongeman van 24, niks aan de hand, helemaal niet ziek, niks, maar hij wil gewoon nu al een draaiboek klaar hebben liggen dat als hij gaat, dat zijn familie precies weet welke kist, welke bloemen, welke kaart, welke muziek, noem het op. Ja. Dus ik moet zeggen dat het een van de mooiste dingen van mijn werk als uitvaartverzorger is dat ik bij mensen over de vloer mag komen en die ik dus bij leven nog... Ik mag zo in de ogen kijken, ik mag vragen stellen. Ik kan het hebben over hun leven, maar ik kan het ook hebben over de dood. En misschien ook al vragen over hun angsten voor de dood. Weet je, dus ik ga de diepte in en het is fantastisch. Dus ja, voorbespreking, ik doe er heel veel mee. En steeds meer eigenlijk ook, dat er steeds meer mensen bij me komen. Dus dat onderwerp spreekt mij heel erg aan. Ja. Ja.
Nou, ik vind het wel grappig, want zoals we eerder deze podcast al zeiden, en dat zullen jullie vaak waarschijnlijk nog heel vaak horen, zijn wij al een tijdje samen en hebben wij ook, ik heb het opgeschreven, 14 augustus 2018, hebben zo. Wij elkaars uitvaartwensen voorbesproken, om het maar even zo te zeggen.
Ja, dat was volgens mij 2018, ben ik met mijn eigen onderneming begonnen.
Ik was jouw eerste voorbespreking.
Jij was mijn eerste.
Precies.
En ik eigenlijk jouw eerste en denk ik laatste. Ik weet niet of je nog meer hebt voorbesproken. Maar inderdaad.
Ik heb niet meer voorbesproken.
Ik heb wel jouw wensen in kaart gebracht. Klopt. Ja. 2018.
Ik heb even een aantal dingen gehighlight. Eentje vond ik wel grappig. Toen de tijd woonden we nog in de Bijlmer, waar we 7 jaar hebben gewoond met heel veel plezier.
Zeker.
Dan stond verzorging en opbaring thuis, maar niet in de Bijlmer.
Ah, dus je wilde wel thuis maar dan opgepaard worden?
Moest het denk ik op een plek waar we nu zitten bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En ik wilde een jonge uitvaartleider. Dat denk ik dat ook wat jou tot een groot succes maakt. Is dat jij denk ik in de uitvaartwereld best wel een verfrissende en jonge blik hebt ten opzichte van wellicht collega's. Waar natuurlijk op de uitvaartleiders vaak een beetje een stoffig... grijze duif, imago hangt.
Ja, ja.
En dan krijgen ze een beeldige knaap. Nou, hoe leuk is dat?
Hoe leuk is dat?
Maar ja, ik zei wel tegen hem, tegen Chris, tegen de tijd dat jij gaat, ben ik ook al lang al dood.
Dus
of ik ben
niet meer jong.
Ik ben 105, dus jong ben ik dan zeker niet meer. En fris en fruitig. Maar dan zijn er genoeg andere nieuwe generaties opgestaan die het ook gewoon goed kunnen doen.
Misschien een familiebedrijf.
Wellicht.
Ja? Toekomstige familie.
De achterkleinkinderen.
Ja. Heb jij al nagedacht over je uitvaartwensen en... Je had het net over de muziek.
Ja, muziek. Ik vind live muziek heel erg mooi. En ik zou graag begraven willen worden.
Ja.
En alhoewel ik een natuurbegraafplaats heel mooi vind qua idee, heb ik toch meer een idee van, doe mij maar toch een Rooms-Katholieke begraafplaats. Ik vind het wel heel mooi ook om juist die stenen te zien en kruisen. En,
mm-hmm.
en ik hou wel van naam op het graf of iets hysterisch. Bijvoorbeeld een foto of iets met goud. Of
een leuke slideshow met je
ja, zoiets. Verhaal. Scan de QR-code en dan kom ik
Gordon,
in een hologram.
Hologram?
Ja.
Is dat de toekomst?
Is Van Whitney trouwens ook geweest, hè? Hologram.
Inderdaad, ja. Ja,
ja okay. Zoiets.
Ja, dus het is wel iets wat besproken wordt. Want ik denk dat daar nog wel iets valt te behalen. Dat de dood wel steeds meer besproken wordt. Het onderwerp wordt wel meer ook getoond in televisieprogramma's, op social media, noem het op. Maar ik denk toch dat heel veel mensen zoiets hebben van, ik ben niet ziek. Ik vind het allemaal wel prima. Ik stel het uit. En ze met toekomstige nabestaanden zoek het maar uit. Terwijl ik denk dat het zo belangrijk is om juist dat gesprek aan te gaan. Het geeft alleen maar rust. Nu ik weet van Chris zijn uitvaartwensen bijvoorbeeld. En die zijn inmiddels heel erg gewijzigd. Dat weet ik ook. Dat het gewoon goed is om het gesprek te voeren. En ook af en toe die wensen gewoon weer even onder de loep te nemen. En dingen aan te passen. Want je bedoel ook qua muziekstijl en muzieksmaak. Dat verandert natuurlijk ook om de zoveel tijd. Het kan soms wekelijk zijn dat je denkt. Weg met Whitney. Ik ga toch door naar Barbra Streisand. Ik noem maar wat. Dus ik denk dat het heel goed is om dat onderwerp. De dood gewoon lekker te bespreken.
Dat is zo belangrijk. Dat is ook de reden waarom we hier zitten. Hè? Van we willen gewoon graag. Je hoeft er niet elke dag over te hebben. Want we snappen echt dat het onderwerp niet leuk is. Maar dat je van elkaar weet van. Oh ja, in grote lijnen wil hij of zij dat zo. Ja. Is er ook geen gesteggen over. En dan weet je dat je het goed doet. Want nabestaanden, die moeten gewoon verder. Dus als je het gevoel hebt dat die uitvaart goed is, nou dan is het echt een goed belangrijk moment van een goed rouwproces. Mm, dat je zeker. Daar gewoon goed in kan stappen.
Ach, je kan zoveel dingen ook opzoeken, hè?
Ja.
Bijvoorbeeld als mensen het idee hebben van oké, ik ga toch eens even wat dingen op een rijtje zetten. Nou, ga eens googlen. Kijk naar de verschillende kisten, de verschillende manden, bloemen. Maar ook qua uitvaartlocaties. En ik denk dat ook naarmate je ouder wordt, kom je natuurlijk ook op uitvaart. En zie je dingen die je leuk vindt of mooi vindt. Maar ook dingen die je minder leuk of mooi vindt. En noteer gewoon al die dingen die je ziet. En leg het ergens weg op een plek waarvan mensen weten, je toekomstige nabestaanden weten, oh, daar liggen alle papieren. Of daar op de computer staat beschreven en dat mapje is daar en daar terug te vinden. Beschrijf het, bespreek het. En maak er niet een big thing van, maar gewoon deel het.
Ja, biedt dat toch ook aan? Je hebt toch ook
Ja, klopt. Ja, goed dat je het zegt. Ja, nee, ik heb van die laatste wensboekjes. En die doe ik met grote regelmaat ook wel verspreiden. Of mensen vragen dat aan. En het kan het gesprek op gang helpen.
Ja.
Het gaat aan de hand van een aantal vragen, dingen invullen. Bijvoorbeeld de allerbelangrijkste vraag, word je begraven of word je gecremeerd? Kijk, dat zijn de keuzes die je nu kan maken. In de toekomst wordt dat nog wel uitgebreid met een aantal andere mogelijkheden. Maar nu is begraven of cremeren. Lijkt me toch best fijn om te weten dat als jij een uitvaart moet organiseren voor iemand die je dierbaar is, dat je in ieder geval weet van, oh ja, hij wilde begraven worden of ze wilde gecremeerd worden. En waar dan? Want ik bedoel, je zegt natuurbegraafplaats. Maar stel, men weet, oh, als je wil naar die natuurbegraafplaats, welke dan? Er zijn natuurlijk steeds meer en meer en meer in Nederland. En nu zeg je een katholieke begraafplaats, ja, waar? Heb je de voorkeur? Ja. Dus schrijf die dingen op. Want nogmaals, we worden natuurlijk allemaal heel oud, daar gaan we voor. Maar het is wel fijn om te weten dat als het, nou ja, als het toch even anders loopt, dat men weet, hé, dit gaan we doen. Ja.
Ja. Nou, ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van dit onderwerp. De voorbespreking. Dus leg je wensen vast.
Leg ze vast. En ik moet toch even zeggen van, als we zo in gesprek zijn, het gaat zo snel die tijd.
Ja, gaat
dit
heel
we hier
snel.
Ook wel uren over door zouden kunnen praten. Ja. Er is genoeg te vertellen. Ja.
Ja, we hebben passie voor dit voor dit onderwerp, dat is wel duidelijk, hè?
Ja, leuk. En we gaan door naar de luisteraarsvraag. Nu is dit de eerste podcast, dus je zult denken, luisteraarsvraag. Er is nog geen ingezonden luisteraarsvraag, maar dat kun je vanaf nu gaan doen via de Instagram van Ide. Dus mocht je voor de volgende podcast jouw prangende vraag beantwoord willen hebben door dit fantastische panel hier, dan stuur hem in via de Instagram-pagina van Ide. Maar nou ja, eerste podcast, zoals ik zei. Ide die hoort vaak de volgende vraag en dat is:
mag je in Nederland zelf je uitvaartkist maken? Ja. Wat denk jij? Wat denken jullie? Ja, ik weet natuurlijk het antwoord wel.
Over nagedacht.
Hebben jullie het ook wel?
Ja, het antwoord weet ik ook. Maar ik zou in eerste instantie zeggen dat ik heb het idee dat mensen over het algemeen denken dat heel veel niet mag.
Klopt. Nou, dat is een hele goeie. Want er mag eigenlijk best wel heel veel wel.
Ja.
Sterker nog, in Nederland leven we best in een land waar heel veel juist wel mogelijk is. Hè? Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld België, Duitsland of andere landen in Europa, met heel veel strenge regels, al gaat het alleen maar over cremeren en het ophalen van de as, wat vaak niet eens mag. Hè? Dus je mag niet eens mee naar een overruimte of je mag de as niet eens in huis hebben. In Nederland mag best een hele hoop. En het is elke keer weer de uitdaging natuurlijk om een uitvaart vorm te geven, passend bij de persoon die is overleden. En dan kijk je gewoon, oké, wat kan en tot waar mag je gaan? Maar ook bijvoorbeeld met zo'n kist. Ja, die mag je gewoon zelf maken. Dat mag. Echter, natuurlijk zijn er wel wat regels. En dat is maar goed ook. Hè? Want een crematorium of begraafplaats wil natuurlijk niet dat een overleden persoon zomaar tussen twee plankjes wordt aangeleverd. Hè? Om het maar oneerbiedig te zeggen. Er zijn een aantal richtlijnen. En die zijn terug te vinden ook via het internet. Hè? Dus ga ook zeker goed uitzoeken dat mocht je het idee hebben om een eigen kist vorm te geven, zoek van tevoren uit, oké, we gaan naar dat crematorium. Wat staat er beschreven op de website van het crematorium? Wat mag? Aan welke eisen moet de kist voldoen? Bijvoorbeeld metaal of kunststof is meestal niet toegestaan. Hè? Het moet ook een biologisch afbreekbare materiaal zoals hout of karton zijn. Dus zoek het uit. Ga van tevoren wel op onderzoek uit. Dus dat je weet, hey, we komen met iets wat toegestaan is. Mm-hmm. En ik heb het in de loop der jaren wel meegemaakt, dat ik bij mensen over de vloer kwam die al aangaven, joh, we gaan hetzelfde kist maken.
Wat zou een reden daarvoor zijn? Of wat waren de redenen die jij meemaakte?
Ik vind het wel mooi. Het kan ook een onderdeel zijn van een rouwproces. Je kan met elkaar iets vormgeven waar de persoon in wordt weggebracht. Dan wordt opgebaard in eerste instantie. En dan, ja, hoe mooi is dat? Bijvoorbeeld als vriendengroep. Dat je met elkaar dit als een soort van ritueel samen doet. En dat de persoon die gaat overlijden zijn of haar eigen kist ook nog kan zien. En ik heb het zelfs meegemaakt bij een dame. Vond ik eigenlijk wel een beetje luguber, maar ook weer heel mooi. Want zij wilde heel graag haar eigen gemaakte kist eerder al thuis hebben. Want ze zou gaan overlijden door euthanasie. En ze gaf aan, ik wil gewoon gaan proefliggen. Ik wil gewoon kijken hoe dat voelt om in een kist te liggen nog voordat ik ben overleden. Ja, nou goed, waarom niet? Toch?
Tuurlijk.
Fantastisch.
Ja.
Dat was haar wens. En ik vond het heel, heel mooi om te zien hoe ook die vriendengroep dat met elkaar met zoveel liefde hebben gedaan. En dat bij wijze van bij elk spijkertje werd nagedacht, oké, de kist krijgt steeds meer vorm. Dit wordt haar laatste bedje.
We zagen dat ook bij Tim Hofman over mijn lijk natuurlijk, waar die vriendengroep ook samenwerkte eigenlijk in de aanloop naar het overlijden van die man.
Ja.
Dus die man heeft meegewerkt samen met zijn vrienden, jeugdvrienden, aan het bouwen van zijn kist.
Wow.
En de kinderen die daar omheen liepen en daarop schilderden en alles. Dus,
mooi hoor.
Ja.
Dat is ook wel mooi. Een mooi onderdeel ook wel van rouwverwerking. In wat je zegt met kindjes, als dan de eigen gemaakte kist, maar dat kan bij heel veel kisten natuurlijk, dat je hem nog mooier maakt door hem samen een kleur te geven of de dingen op te plakken, foto's of vlindertjes, noem het maar op. Je kan er echt wel een heel mooi ritueel van maken nog voordat je ook de kist sluit.
Wat vonden jullie trouwens van de open kistceremonie bij Whitney? Die kist was open tijdens de dienst.
Vertel eens. Ik
dacht dat hij dicht was.
Nee, haar kist was open. Het was een open coffin ceremony. En dat is ook weer onderdeel van het ritueel. Ook om mensen de gelegenheid te geven om afscheid te nemen. Ze zag er wel op zich wel mooi uit. Want ze was mooi opgemaakt. Ja. En haar lichaam was best wel... In een week is die uitvaart geweest. Hè? Dus ze heeft niet lang...
Nee. En gebalsemd.
Het was binnen zes dagen. En
een week.
Ook, de zesde werkdag is ook de uiterste dag waarop een crematie of begrafenis ook plaatsvinden.
Ook in Amerika?
Nee, dat geldt voor Nederland.
Ja.
En nu was het eigenlijk een week met het weekend al meegeteld. Dus het is best wel snel eigenlijk. Hè? Want het is toch best een hele productie die is neergezet in een hele korte tijd. Wat vind je? Wat vind je sowieso van een geopende kist tijdens een afscheidsceremonie? Is ook wel een interessant onderwerp om daar een keer over te hebben.
Laten we daar in een volgende podcast.
Dit is wel een mooi onderwerp, ja.
Want we gaan dit afsluiten.
Wat is dat snel gegaan? Ik zei het
super
net
snel gegaan.
Zo snel gegaan.
Vonden jullie ervan?
Ik vond het heel erg leuk om te doen. Ook met jullie, maar dat voelt sowieso al heel vertrouwd. En ik ben ook echt wel heel dankbaar dat we dit mogen delen. Want het is echt wel waar mensen toch wel heel nieuwsgierig naar zijn. Hoe gaat het dan? Wat mag wel?
Ja.
En die combinatie met bekende mensen, ik denk dat het wel aanspreekt. Dus ik vond het heel leuk om te doen.
Zeker. En ik verbaas me erover. Je kan er zoveel informatie zoeken. Ik heb nog zoveel dingen niet verteld over de uitvaart van Whitney Houston. Dus er is veel te vertellen. Zowel over een uitvaart van een bekend persoon, maar ook over ons prachtige vak en alle bijzondere dingen die we hebben meegemaakt en ook nog gaan meemaken. Dus fijn dat we dit kunnen delen met mensen. Ja, waanzinnig.
Meer te vertellen, meer te vragen. Als luisteraars vragen hebben voor de volgende podcast, nogmaals, kunnen ze insturen via jouw Instagram-pagina. En vooral ook een call to action om zelf eens na te gaan denken over je eigen uitvaart. Dit was Doodgaan We Allemaal, de podcast. Dankjewel voor het luisteren.
Dankjewel.
Dankjewel. Doei.